Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld, met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan.
Voor deze aflevering laten we voor de eerste keer een actieve topsporter aan het woord. We zijn daarvoor naar Gent gegaan. En in Gent hebben we een afspraak niet zomaar met een atleet, maar met een gevaarlijke atleet, namelijk bokser Victor Schelstraten. Victor slaagde er recent in om voor België de allereerste boksmedaille op het WK voor amateurs binnen te halen. Vergis u niet in de term amateurboksen. Het is nog een overblijfsel van de periode dat de profs niet welkom waren op de Olympische Spelen. Vorige zin had dus eigenlijk moeten zijn: Victor Schelstraten slaagde er recent in om voor België de allereerste boksmedaille op het WK Olympisch boksen te behalen. Een paar maanden voordien was Victor er echter niet bij op de Olympische Spelen. In het ultieme kwalificatietoernooi slaagde hij er niet in zich te plaatsen. Een mooi voorbeeld van hoe het er in topsport aan toe gaat en hoe dicht dat succes en verlies bij elkaar kunnen liggen. De bronzen medaille van Victor heeft ook een Antwerps randje. Coach Hubert Vierens houdt namelijk al lange tijd het boksen warm vanuit de catacomben van het fort van Merksem. Gauw over naar ons gesprek.
Wat een seizoen. Eerst een grote ontgoocheling en dan daarna een historische prestatie.
Ja, inderdaad. Het jaar met de meeste downs en dan op het einde van de rit de biggest up.
Vertel eens.
De down was natuurlijk de teleurstelling bij het niet kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2021.
Hoe lang zaten die Olympische Spelen al in jouw hoofd?
4 jaar. Ik heb daar 4 jaar naartoe gewerkt. Dus je kunt je wel inbeelden dat na een project van 4 jaar dat enorm pijn gedaan heeft.
Ja, 4 jaar waarin dat je ook al je ups en je downs gehad hebt, vermoed ik.
Ja, inderdaad. Handblessures, momenten met Hubert, mijn coach, die zeer moeilijk zijn geweest. Waarom? Omdat ik in een leerproces zat. Dus ik moest leren omgaan met autoriteit, leren omgaan met discipline, zelf volwassen worden. Dat komt er ook nog een keer bij in dat project. En dat maakt het allemaal moeilijk. En dat zorgt voor bepaalde groeipijnen op sommige momenten. En dat zorgt dan voor ook veel downs. Maar uiteindelijk is alles het waard geweest, want dat heeft ervoor gezorgd dat ik met die downs ben leren omgaan. En dat ik de biggest up of my life heb gehad.
Je krijgt dan te horen dat je niet kan gaan. En, ja. En dat krijg je nogal vrij brut te horen, want het was tijdens een kwalificatietoernooi dat je dan een wedstrijd verliest. Ja. Je wereld stort in op zo'n moment, of?
Ja, zeker en vast.
Hoe ben je er dan in geslaagd om toch die klik te maken en te zeggen van, maar wacht eens even, we hebben nog een WK dit jaar?
Na de Olympische qualifiers wist ik niet dat er direct een WK zou volgen. Dan heb ik het even lastig gehad. Dan heb ik met zeer veel twijfel gezeten of dat ik nog zou willen verder boksen, of dat er nog een toekomst zou in zitten, of dat ik het nog in mij had. Gewoon ja, een negatief spiraal van gedachten, continu, die voor enorm veel onzekerheid zorgen. Want uit een boksen kun je enorm onzeker worden rap na een slecht kamp. En als er dan geen doelen meer zijn, dan dat was de duisterste periode. En dan heb ik het nieuws gekregen dat het WK kwam in november en dat er nieuwe gewichtsklasses gingen komen. En vanaf dat ik nieuws kreeg dat de min 86 gewichtsklasse erbij ging komen, dan is mijn vuur terug aangewakkerd geweest. Mm-hmm. En dan heb ik in een rechte lijn gewoon rechtstreeks naar dat doel doorgewerkt. Met plezier, met goesting. Vuur dat terug aangewakkerd werd. Zo is het van down naar up gegaan.
En hoe was je tijdens dat WK zelf dan? Want oké, die eerste match ben je toch nog altijd een beetje onzeker, denk ik.
We zijn gelukkig voor het WK zijn we naar Slovenië geweest. Naar het Maribor toernooi. En daar heb ik dan gewonnen. Dus de eerste wedstrijd win ik makkelijk met punten. En dan de wedstrijd daarna heb ik op KO gewonnen. Dat is zeker goed was voor mijn zelfvertrouwen. Dus dat zelfvertrouwen zat daar al goed. Ik voelde mij ook gewoon goed, omdat ik echt in de beste shape of my life was. Ik had zoiets van, oké, het is alles of niets. Natuurlijk, de eerste wedstrijd word ik direct geloot tegen Oezbekistan. En Oezbekistan is een van de grootste boksnaties van de afgelopen jaren. En dan weet je al dat je op punten zeer moeilijk kunt winnen. Dus dan had ik gewoon zoiets van, oké. I gotta kill this motherfucker. En dan ben ik met een zeer agressieve mindset in die kamp gestapt. Heb ik zeer agressief gestart. Is hij na 20 seconden neergeslagen geweest door mij. Door een rechtse slag. En desondanks krijg ik die ronde met 3-2 verloren. Dus 3 jury's die het aan hem geven en 2 aan mij. En als het in de hoek komt, na je eerste ronde, kan de hulpcoach, Jurgen in dit geval, staan nu dit is de hoek. Daar staat er een scherm waar dat de punten worden vrijgegeven. Dus Jurgen komt terug, dus ik ga me vol zelfvertrouwen in de hoek en ik denk, ha, het is binnen, de eerste ronde is binnen. En Jurgen zegt nee, en ik denk, wat? Nee?
Shit.
Dus op dat moment gaat er zoveel door je... Want je bent aan het opletten op wat je bij zegt, al de instructies. De kamp gaat binnen 40 seconden beginnen, dus je weet allemaal, alles moet zo snel gaan, je moet zoveel informatie verwerken, je moet dat doen, dat niet doen. En dan krijg je het nieuws van, je hebt die ronde niet gewonnen, en dan denk je, hoe moet ik dat hier winnen? Maar op het moment dat je dat een nieuw plan moet bedenken, bovenop het plan daarvoor, begint de ronde al terug. En snap je, dan zijn je al terug aan het boksen, en dat zijn dan momenten dat je domme fouten begint te maken. Omdat je met een totally different gameplan in je hoofd zit. En dan heb ik beslist, midden in de tweede ronde, in de helft van de tweede ronde, van ik moet hem nog uitslaan. Mm-hmm. Anders gaat het niet lukken. Mm-hmm. En dan heb ik alles in mijn slagen gestoken, heb ik ook slagen gepakt. Maar als je in boksen geen risico's pakt, komen er geen chaos. Je gaat dan wel kunnen winnen op punten, maar soms moet je een risico durven pakken en moet je gewoon... In het Engels zeggen ze, you gotta bite on your gum shield. Just bite it off. En dat heb ik dan gedaan. En dan in de laatste, letterlijk de laatste seconde heb ik hem nog uitgeslagen. En dan voelde ik mij de king of the world. Dat was waarschijnlijk een van de beste kampen. Een van de beste momenten tijdens de kamp. De beste feeling. Echt, ja. Some shit you see in a movie. En dat is de stuff dat je van droomt. Als kind, om zo'n knock-out te krijgen. En ik had al zo'n knock-out... Ik had al mensen heavy knock-out te slaan. Maar dat gefilmd was, op die manier, de production die erachter zat. De shape waarin ik mij bevond. En de grootschaligheid van het toernooi en de tegenstander. Dat maakte het nog beter. Mm. En omdat iedereen toch met twijfel zat van... Hij moet tegen Oezbekistan. Nou, maar dat ziet niet goed komen, ze. Iedereen, ja, Oezbekistan. En ik weet dat veel mensen mij hadden afgeschreven. En misschien rightfully so. I don't know. Maar nu, op dat moment... Vanaf dat moment is alles veranderd. Want dan had iedereen... Dan heeft iedereen respect. Echt respect gekregen. En... Ja, en dan daarna tegen die Kroaat wist ik dat hij zeer bang zou zijn na het zien van die KO. Wat dat zeer gevaarlijk kan zijn ook. Want als iemand... Die Oezbeek is KO gaan uit arrogantie. Dus moest hij als Oezbeek een beetje voorzichtig geweest zijn, zodat die KO misschien nooit gekomen zijn. Dus dat wist ik. Dus die Kroaat was zeer leep, was zeer voorzichtig. En het was moeilijk, ik wist dat ik hem niet in KO slaan. Dus ik moest een hele andere gameplan bedenken en denken van oké, hij mag mij nu niet zeker outfoxen. He can't outfox me. Dus dan heb ik alsof gedaan dat ik hem wou kou staan en ondertussen in die tijd, dat hij in paniek was, heb ik punten gescoord. En dan iedere keer als ik voelde van oké, hij is hier te veel punten aan het scoren, weer naar dat ding. En dan de Engelsman heb ik gewoon alles gegeven. Alles gegeven. En de eerste ronde verlies ik. En dan de tweede win ik. En dan die derde ronde heb ik gewoon mijn ziel eruit uitgebokst. En heb ik de zege meegekregen. En heb ik de bronzen medaille gehad.
De eerste Belgische medaille
in
boksen op een WK.
Ja.
Wat betekent die medaille echt voor jou?
Dat heeft lang geduurd om te beseffen hoeveel dat betekende voor mij. Want ik heb in juli nog mezelf de vraag gesteld of dat ik het wel nog in mij had. En dan nu zijn we november, nu zijn we december. En nu heb ik meer bereikt wat ik ooit al van kunnen dromen heb. Dus dat ligt niet zo ver van elkaar. En dat zijn twee heel compleet different state of minds. De ene is kind of depressing en dingen. En nu you're on top of the world. Dus je ziet wat voor een impact dat zo'n zaken kunnen hebben. Dus ik denk dat voor mij wil zijn. Mijn state of mind, mijn confidence, mijn gemoedsrust en hoe dat ik naar het leven kijk en mijn honger en mijn ambitie is compleet terug aangewakkerd. Dus die medaille is meer waard dan geld op de een of andere manier. Maar heeft mij ook maar het geld, want hij is 25.000 euro waard, goddammit. Doe we eens daar. Ja.
Heeft dat geld meegespeeld als je in de ring stapt?
De eerste kamp wist ik niet. Dacht ik nog niet echt aan het geld. Ik ben naar dat toernooi gestapt en de doelstelling was om zeker de 8e finale te halen. Dat was echt de goal. De held zat toen totaal niet in mijn hoofd. Wat er meer in mijn hoofd zat was, ik kan niet verliezen, want dan bevestig ik alle onzekerheid.
Ja.
En ja. Dan bevestig ik alle naysayers, alle mensen die twijfelen en alle... Dan denk ik dat ik volledig afgeschreven ben. Dat gevoel was zo beangstigend, en dat heeft mij ook zo hongerig gemaakt. De angst was zodanig groot dat de honger ook zodanig groot was tegelijkertijd. Want ik wou er niet aan toegeven. Want het ding is, als ze daar dan aan toe heeft, I don't know if you get over that. Na 2 zo'n downfalls, dus als topsporter, is je confidence zo belangrijk. Dus na Parijs te mislukken en dan nog een keer dat WK, I don't know.
Het niet willen verliezen lijkt mij inderdaad wel een hele sterke te zijn. Maar dan in de finale...
In de halve finale. Langs de ene kant veel minder honger ergens. Omdat je ergens al een vorm van decompressie had na die medaille te halen. En ook gewoon zodanig veel gegeven de eerste kamp en dan de derde. De tweede was niet zo zwaar, was eerder mentaal gewoon zwaar. Maar zoveel gegeven dat ik gewoon geen juice meer had in die laatste kamp. De moordlust was eruit bij mij. Het is misschien cru om te zeggen, maar dat was eruit. Die kamp tegen die Engelsman was zo zwaar. Fysisch was echt zwaar. Na die kamp moest ik een interview afleggen en ik heb even moeten wachten voordat ik dat interview... Ik was echt... Je weet dat als een mega zware inspanning doet, voelde bijna bloed uit die keel komen. En dat zwaar. Dan daarna heb ik niet meer geslapen, eerlijk gezegd. Ik heb niet meer kunnen slapen. Die high was zodanig crazy dat ik... Ik kan niet zeggen onrustig, ik was excited. Ik was zodanig excited dat ik niet meer kon. En mijn gsm was... Hij staat al die messages, mijn social media was crazy, zeker 100 DM's, duizenden likes, dingen. Dus het gaat zoveel door je hoofd heen, dat weet ik nu ook wel dat een fout geweest is allemaal. En nu, het volgende WK, moet ik, nadat ik de bronzen medaille haal, mijn gsm wegsteken, een goede massage pakken en proberen, wat ik ook gedaan heb, pas op, ik moet een goede massage pakken, mijn hoofd. Terug op de plaats krijgen waar de afgelopen wedstrijden was. Maar dat zijn allemaal fouten. Die fouten heb ik nu gemaakt. Maar ben altijd blij met mijn prestatie.
Vind je het fijn om een bokser te zijn?
Soms. Soms wel, soms niet. Nu wel. Snapte? Maar dit gevoel, ik bedoel, ik kan niet blijven teren op deze high. Het zijn momenten dat je zeker geen bokser wilt zijn. Als bokser.
Wanneer is bij jou de klik gekomen om in deze sport te stappen?
Op mijn 17. Dus in januari 2012 of 2013 heb ik besloten om te boksen door verschillende redenen. Maar vooral, de main reason was omdat ik mijzelf de vraag begon te stellen waarom ik op deze planeet was. En omdat ik naar een soort van meaning zocht die ik niet vond op school. En ik was echt geen goede student. Het interesseerde me niet omdat ik het niet toepasbaar vond op wat ik leuk vond of wat ik wou worden in mijn leven. En dan ben ik met die vragen naar mijn mama gestapt en dan heeft zij gezegd, ja kijk, begin naar te boksen. Hè, want je grootvader is ook geweest, waarom doe je dat niet? En ik was al zo aan het boksen aan het kijken op het internet en ik vond dat zot, maar ik vond dat wel, ik vond dat ook brutaal. Snap je? En ik vond dat was iets, wow, als ik daar naar keek, ik weet dat nog goed. Nu kijk ik daar anders naar. Nu kijk ik daar naar. Mijn observerend oog. Maar toen keek ik daarnaar en dacht ik, this is crazy. What the fuck? En dan denk ik, hoe zei je zo iemand? En hoe doe je dit? En dan dacht ik, die, als ik dat dan zag, dat ze in de arena kwamen en dat iedereen naar die mensen, naar die boxers juichte of boede, dan vond ik ook de max. Dus de villains, de bad guys. Dat iedereen haatte, but they didn't give a fuck. Gelijk Floyd Mayweather, dat vond ik... Snapte, die guy was zo cocky, zo arrogant, maar zo goed. En dan dacht ik van, hoe werkt dat, hoe zit dat aan elkaar? En ik wil dat ook kunnen. En dan ben ik aan het boxclub gaan en dan... Ja, boah, the rest is history.
Ik heb ene keer is in een ring gestaan.
Ja.
Ik moet zeggen, dat is op zich al vrij indrukwekkend gewoon om er gewoon zo eens te staan. Je kunt niet weg.
Nee.
De schijnwerpers staan op u. Ja. En dan komt er zo'n tegenstander naar u af. Hoe ga je daarmee om?
Ik kan niet lezen, dat is een scary feeling. Maar je moet je gewoon goed voorbereiden. En als je goed voorbereid bent, you know what you're getting into. En dan het is vooral het overwinnen van die fear. En daarna is het die high daarna die gewoon makes it all worth it. Dus het is goed dat je niet weg kunt. Want that's when you prove yourself. Snap je?
Je zei er net 17 jaar. Had je toen al een droom op je 17 jaar?
Ja, sowieso.
Oké, en is die droom nog altijd aanwezig of verandert die onderweg?
Ja, die is al niet veranderd, maar die is al wel aangepast geweest. En mijn visie is er ook al op veranderd. En waarom? Omdat ik ook weet hoe dat werkt. Ik ken de mechanics ook van boksen, maar ik ken alle mechanics nog niet. Dus, en wat bedoel ik daarmee? Vroeger zou ik bijvoorbeeld een droom gehad hebben over zo'n bepaalde vorm van trainen of een droom van hoe kan ik me uitdrukken, de nationale ploeg zou daar een droom van gehad hebben, maar nu is mijn droom daarin anders omdat ik weet hoe dat werkt, toen nog niet. En ik denk nu dat ik op een andere manier droom als vroeger dacht ik ik wil world champion worden of weet ik veel wat, omdat ik daar zoveel cash mee ga verdienen, maar nu weet ik ook dat die droom een beetje een droom is die veel boksers aanleiden die beginnen met boksen. Waarom de nieuwe wave van boksen is zeer gericht op, en dat is bij muziek ook zo, op het materialistische. En heb stars like Floyd Mayweather die het flamboyante leven verkopen. En als ze 17 jaar zijn en je hebt zelf nooit veel gehad, dan zie je dat en dan zijn ze gewoon een betoverd. Hè. Van die lifestyle, van die Ferraris, de mooie vrouwen, de glamorous lifestyle. Dan denk ik, wow. Maar nu heb ik nog altijd dezelfde droom qua succes en qua prestaties. Maar dan niet meer. Ik moet niet 35 Ferraris en Bentleys. En, nee, ik bedoel, nu besef ik goed genoeg dat een illusie is ergens. Maar dat met boksen valt er wel geld te verdienen. Maar nu moet je andere manieren zien te vinden buiten. Nu had ik, mijn droom eerst was om like Floyd bijvoorbeeld te worden. Maar dat is, Floyd is één op de miljoenen boxers.
Mm-hmm.
Dus mijn droom is aangepast nu, omdat ik woon in België. Je kunt hier niet voor miljoenen euro's boksen. Er zou wel een manier zijn in de toekomst, als ik de juiste stappen onderneem, om miljoenen contracten binnen te krijgen. Maar daar zijn we nog niet. Dat kan een realiteit zijn, maar dat is nu het doel niet. Want ik kan nu niet zeggen, oké, mijn doel is nu om superrijk te worden en om direct wereldkampioen te worden. Nee, want er zijn andere stappen die ondernomen moeten worden. Stappen die we ook de greats hebben moeten ondernemen. Ook Floyd en andere dingen, die zijn niet direct Floyd geworden. Die hebben allemaal stappen ondernomen. En ik denk wel dat ik op de juiste baan ben om... Ik ben alle stappen aan het ondergaan die alle greats zijn doorgaan. Dus, en er zijn nog een paar die ik wil verwezenlijken. Ik denk als ik de juiste work ethic blijf toepassen, dat er veel mogelijk kan zijn. En zo niet, zo be it. Maar ik ben al zeker trots op wat ik bereikt heb.
Volgens mij is het als bokser ook belangrijk dat je een uitstekende entourage hebt. Niet gemakkelijk. Nee. Vermoed ik, want er loopt toch wel wat rond in de wereld.
Mm-hmm. Zeer veel loesje types in de bokswereld, wat ergens ook wel moet, want de boksers zelf zijn ook vaak loesje types. Ik zei niet altijd, maar ik bedoel, dat is een specific type of individual dat zich vertoeft in de bokswereld. Wat dat belangrijk is, alle boksers die je luisteren, is dat je je eigen waarde moet kennen. En je niet laten vertellen door iemand anders wat dat je waarde is. En ik denk, als je eigen waarde en normen blijft voortrekken in je onderhandelingen, en als de mensen in je entourage daarmee meegaan, dat je in goede handen zit.
Ik denk dat we dat wel naar elke sporter kunnen doortrekken, maar dus zeker in boksen waarschijnlijk.
Ja.
Heb je een favoriete bokser uit het verleden?
Ik heb Floyd Mayweather, ik heb Roy Jones sowieso, ik heb Lennox Lewis, ik heb Guillermo Rigondeaux, ik heb...
Oké, okay, als je er nu één moet kiezen, voor wie gaan we dan?
Ja, Floyd.
Toch?
Ja, Floyd is gewoon...
Hij is ongeslagen.
Hij is flamboyant, hij is defensief, gewoon meesterlijk, hij is economisch... Hij is ergens de perfectie zelf van het profboksen. He just did it perfect, vind ik. En daarmee bedoel ik niet 100% louter aan één perfect technisch gezien, maar gewoon de hele blueprint. Because he did it, I mean, hij heeft meer dan 1 miljard euro gemaakt. Dus marketing-wise heeft hij het beste gedaan. En alles gewoon, it was so smart, alles wat hij deed. Het ding was, Floyd wist dat hij de bad guy was. Op een bepaald moment verkocht hij niet genoeg tickets en hij wou meer geld verdienen. En Oscar de La Hoya, kende de La Hoya, was de golden boy. En Floyd Mayweather had zoiets van, maar ik ben beter dan u. Why the fuck am I not the golden boy? En dan heeft hij hem uitgedaagd, dan hebben ze gefight, hebben ze een fight gemaakt. En hebben ze ook, voor de eerste keer in history, is hij degene geweest die een aandeel kreeg van de pay-per-view buys. Dus bij dat hij 40% of 60% gekregen heeft. Ik denk Oscar 60 en Floyd 40. En hij wist toen, hoe meer mensen dat mij gaan haten, hoe meer mensen dat gaan willen kijken. Because everybody loves Oscar. Dus dan moet ik moet er niet voor zorgen dat de mensen mij gaan. Ik moet er net voor zorgen dat de mensen mij nog meer knock-out willen zien gaan. En daarvoor een effect zorgen, dat er nog meer mensen gaan willen kijken. En... dat vond ik zo smart. Als ik dat wist toen, dan dacht ik, this is so smart. Because this guy doesn't give a fuck if you hate him. En ik vind dat zoiets, stel je, iedereen is altijd bezig met, I want him to like me, and this and that. And you shouldn't care. If you get paid 50 million, I don't need you to like me, because I'm never going to see you anyway. Something? And the guy got paid 50 million dollar.
En hij heeft nog gewonnen ook.
En hij heeft gewonnen. En dat was het begin van het. En sindsdien heeft hij die rol, die voor veel mensen een onuitstaanbare, flamboyante, met money smijtende, luxurious living guy, heeft hij dat blijven spelen. En ik vond dat zo slim. Ik vind dat genius. En hij is gewoon, los van dat, als ik kijk naar zijn skills, is from a different dimension gewoon. Die guy, wat hij doet, is perfect. En dat vind ik ook, opmerkelijk dat hij is zo rich, hij is zo dingen, maar hij is de meest dedicated athlete van de laatste, hij is 20 jaar is hij on top geweest, 20 jaar gelijk, dat is Kobe Bryant, Michael Jordan, die zijn on top, maar die blijven on top, want dat is het moeilijkste, hè? Want on top raken is moeilijk, maar hij blijven, en blijven domineren, dat is ook iets wat dan iedereen kan, dus voor mij sowieso Floyd, number one.
Hij is ook nooit in opspraak gekomen of zo. Ik bedoel daarmee privé of...
Nee. Eén keer heeft hij in de gevangenis. But you didn't even know it.
Nee, ik wist het niet. Wat vind je van de uitspraak? Als je een goede bokser wilt worden, dan moet je wel in je opvoeding wat meegemaakt hebben.
Ik denk het wel.
Je moet wel hongerig ook zijn.
Ik denk dat wel hongerig... dat je zeker hongerig moet zijn en dat je... Het ding is, hè, we hebben het daarnet gehad over het feit dat je niet kunt weglopen. Hè. Ik bedoel daar niet slecht mee, maar als je altijd... If you got raised with a silver spoon, laten we zeggen. En als je ouders je uit alles moeten redden en als je er gewoon bent van dat je vuile zaakjes worden opgelost voor je, dan gaat het niet halen in de boxen, because it's you. It's all you. Hij moet het doen. Als je wat dingen meemaakt... in je jeugd en dingen en zij struggle gewoon op de een of andere manier wel meer aanleg gaat hebben om te floreren in de boksport.
En wat zijn dan de zaken waar dat jij hebt mee moeten leren omgaan?
Met bepaalde pijn bijvoorbeeld en Ja, maar bepaalde pijnen, denk ik. En woede en teleurstelling en financiële struggle. Ja, daar vooral, denk ik.
Maar je vindt dus van jezelf dat je niet een doorsnee Vlaams parcours gevolgd hebt?
Nee. Ik heb een mooi leven gehad, hè. Een mooi leven gehad. Ik bedoel, ik heb een mooie jeugd gehad, hè. Begrijp me zeker niet verkeerd. Ik heb alles gehad wat ik moest hebben. Ik heb een zeer liefdevolle mama. Een zeer liefdevolle zus. Maar ik ben nooit opgegroeid met mijn papa. Ik heb nooit mijn papa gehad. En dat heeft voor zeer veel woede ook gezorgd bij mij. En voor zeer veel verlatingsangst. Dan heb ik ook een zeer dierbare nonkel verloren op 10-jarige leeftijd. Wat ook voor veel woede heeft gezorgd. En dan, ja, ik bedoel, je moeder zien struggelen, je moeder in pijn zien. Want zij is daar nooit bovenop gekomen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik, denk ik, een uitlaatklep nodig had. En dat heb ik dan gelukkig gevonden in boksen.
Zie je jezelf later een trainer worden, een coach?
Ja, maar alleen voor een nationale ploeg bijvoorbeeld. Of voor echt een stal van hongerige, talentvolle boxers. En dat komt niet uit een vorm van hautain willen zijn, maar dat komt gewoon uit een vorm van, ik zou het doen met zodanig veel passie dat ik niet mijn tijd zou willen verspillen. En dat ik het niet zou willen, want de mensen vragen mij dan vaak, wil mij geen training geven? Maar ik wil niet iemand een keer een training geven. Stel, ik wil like wat Hubert doet. Uiteindelijk, Hubert heeft zoveel teleurstelling gehad, zoveel investeringen in deze sport gestoken. En uiteindelijk maar voor één doel, hè, voor wat we nu bereikt hebben. Voor mij is het een great feeling, maar voor hem ook. Hè. Hij heeft daar forever ook een aandeel in. En dat moet hem veel voldoening geven, denk ik. Daar is er een charme aan voor mij en dat zou ik willen doen. Als ik op het eind van de rit, na 10 jaar of 20 jaar mensen te coachen, kan zeggen, die heeft er daaraan gehad en die heeft er daaraan gehad. Maar niet voor 50 euro per uur. Of ik zou het kunnen doen, 50 voor 100 euro. Maar nee. Tenzij dat ik echt in zware schulden zit of zo, dan moet ik dat wel doen. Maar
nee. Je hebt nog een andere passie.
Ja, muziek. Ja, sowieso. Ik heb dat. Muziek was ergens mijn eerste liefde, zeg maar. En dat is iets wat ik vandaag dan nog altijd doe. Op elk toernooi, elke stage, dan heb ik mijn laptop mee, zodat ik mijn muziek kan maken. En ik ga binnenkort ook voor de eerste keer een videoclip opnemen. Ik weet nog niet hoe ik het allemaal ga noemen, hoe dat ik het ga uitbrengen. Daar moet ik nog een beetje over nadenken. Maar bon, ik heb al veel muziek gemaakt, ik heb al veel tracks gemaakt. Dat is iets wat ik nodig heb. Om mijn emoties uit te drukken. I just really like it. I just love making music.
Is het voor jou noodzakelijk om een betere bokser te zijn ook? Dat je iets ernaast hebt?
Zeker. Zeker. Zeker weten. Want alleen maar boksen is ook dat niet. Alles in een extreme hoeveelheid verteren is nooit ideaal. Ik denk dat je de juiste balansen moet vinden. En daar heb ik wel onder andere mijn muziek.
Veel sporters vinden het belangrijk dat ze ook een goed gevoel hebben buiten de sport. Mm-hmm. Partner of een vriendin is er heel belangrijk in. Hoe ziet het liefdesleven van een bokser eruit?
Zeer romantisch. Zeer romantisch. En ik kom net van Rome. Samen met mijn vriendin in Rome geweest. Het liefdesleven ziet er goed uit. En wat ook belangrijk is, om de juiste en een goede partner te hebben. Want je moet ook een moment van rust hebben na al dat boksen. En als je rust vindt thuis bij iemand, dat scheelt zoveel. En voor mij toch al sinds. Je hebt sommige mensen die rust hebben alleen. Maar voor mij, ik heb rust bij mijn vriendin. En ik heb dat nodig in de zware weken vooral van boksen. Daarbuiten ook, maar in boksen, dat verzacht de pijn natuurlijk een beetje. En dat versoepelt het zware Spartaanse boksleven.
Een tijdje geleden maakte ik deel uit van de entourage van Sugar Jackson. Met ook een aantal heel intensieve wedstrijden die dat we toen gedaan hebben. Ja. Heb je hem nog gekend?
Ik heb hem na zijn bokscarrière pas leren kennen. En ik had er al van gehoord. Maar de wedstrijden die hij vocht toen, toen bokste ik zelf nog niet. En ik wist ook niet waar dat ik daarna moest kijken. Dus mijn oog is daar nooit op gevallen. Maar mijn oor wel. Ik wist wel wie dat was. Ik wist wel dat hij goed was. Maar ik had nog nooit een wedstrijd gezien van hem. Pas veel later ben ik hem, heb ik hem ontmoet. En ja, een speciaal figuur vind ik. Maar ik vind het jammer hoe dat ze hem misschien behandeld hebben in de boksport. En in de bokswereld. Dus, maar bon, ja. Ik weet er het fijne al van. Dus ik wil mij daar ook niet over uitspreken. Ik babbel juist over wat ik denk te zien. Ja.
Is er nog een laatste advies dat je voor onze luisteraars wilt meegeven, Victor?
Dat, ik denk dat het belangrijk is om in touch te blijven met je inner self. Maar ergens het kind in je. Want aan het begin van deze reis starten we met een bepaald verlangen, een bepaalde droom en een bepaalde visie. Ik raad alleen maar aan dat je dat gevoel ergens blijft volgen. Want in het leven komen er zoveel andere obstakels op je weg. Die soms andere richtingen in doen gaan. En ik denk dat ik met boksen ergens die richting... Boksen is een soort van kompas altijd geweest voor mij. En ook mijn muziek. En al na zaken te bereiken, gelijk een medaille te halen, dan herinner je jezelf van, ah oké, okay, ja, inderdaad, dat is het gevoel waar ik altijd naar op zoek was. En dus ik blijf die richting uitvolgen. Ja.
Dank je wel voor dit gesprek, Victor.
Ja, graag gedaan, Nathan.